Welkom in deze video. Ik ben Esther Groenewegen, founder van Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. En ik ben afgelopen vrijdag ben ik naar een lezing, training, workshop geweest van Bessel van der Kolk. Nou, Bessel van der Kolk zie ik echt als een van de experts op het gebied van vroegkindertrauma. En het mooie van Bessel is ook dat hij het op een hele simpele manier kan vertellen, zodat het voor ons als ouders dus ook aanspreekt. Ik heb hem vorig jaar heb ik hem ook al een keer in Londen horen spreken. Toen heb ik 2 dagen les van hem gehad. En nu afgelopen vrijdag was hij ook in Nederland. En heeft dus een hele dag les gegeven in Ede. Nou, ik heb mijn aantekeningen even doorgenomen. En verwerkt. En ik wil ze heel graag met je delen. Want ik ben zo'n super fan van Bessel. Maar ik weet ook dat niet iedereen zomaar een hele dag naar Bessel kan komen luisteren. Dus vandaar dat ik mijn kennis met je wil delen in deze video. Nou, als een van de eerste dingen wat hij zegt, en dat vind ik gelijk ook zo'n goede tip van hem. Nou, het is niet echt een tip, maar een statement. Is dat als je niet veilig gehecht bent, of als je veel trauma met je meedraagt. Hij noemt dat, you are not engaged in the world around you. Nou, zoals jullie weten. Ik heb zelf een dochter met de diagnose reactieve hechtingsstoornis, een Gilles La Tourette. En ik weet nog in haar jongere jaren, en ze heeft er nu ook nog steeds wel een klein beetje last van. She doesn't engage in the world around her. Dus soms als je dan met een gesprek bezig bent in je gezin, kan er zomaar een hele andere vraag tussendoor komen waar je van denkt, waar komt die vandaan? Nou, en Bessel vertelt dus dat het komt door het brein wat gewoon niet in sync is, in contact is met de rest van het gezin of de mensen waar je mee leeft. Wat hij ook zegt is dat wat ze vaak aan de binnenkant voelen en ervaren is niet wat ze aan de buitenkant laten zien. Ze hebben ook een hele slechte internal dialogue. Dus ze zeggen hele slechte dingen over zichzelf. En heel vaak hebben ze ook het gevoel dat ze bijna een soort monster zijn. Dat ze zoveel negatieve prikkels hebben waar ze bijna geen raad mee weten. En vaak is het ook heel moeilijk om die negatieve prikkels, om daar geen actie op te nemen. En dan laat hij ook een kleine video zien, of een stukje film zien. Dat komt uit een Engelse film. En dan gaat een oudere mevrouw, die gaat met haar zoon naar de supermarkt. Maar die zoon die heeft dus gevochten als soldaat in een oorlogsgebied. En die heeft daar de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. En dan komt hij dus in die supermarkt. En dan ziet hij op een gegeven moment in de supermarkt een klein meisje met haar moeder ruzie maken over, ja, zij wil snoep en de moeder zegt, ik kan het niet betalen en je hebt het niet nodig. En hij raakt dan eigenlijk al getriggerd door zijn trauma wat hij met zich meedraagt. Nou, dan zie je in de film dat hij dan naar haar toe gaat. En dan spreekt hij dus dat meisje toe van, waarom denk jij dat jij je zo druk moet maken om een paar snoepjes die je niet krijgt van je moeder? Weet je wel niet wat ik heb meegemaakt? Nou, zo loopt dat helemaal uit de hand. Maar het was eigenlijk een heel mooi stukje film waar je in kon zien dat eigenlijk gaat deze jonge man met zijn moeder boodschappen doen. Maar door dat trauma wat hij meedraagt vanuit zijn beroep, vanuit leven in een oorlogsgebied, kan hij eigenlijk al niet eens meer normaal boodschappen doen. Want daarin zijn al te veel prikkels waardoor hij uit de bocht vliegt. En Bessel zegt dan ook van, deze meneer heeft dan geen cognitieve therapie nodig. Dus geen therapie van laten we het erover hebben. Maar die heeft eigenlijk, zoals hij het dan noemt, supermarkttherapie nodig. Van hoe kan ik weer, zo getraumatiseerd als ik ben, op een normale manier boodschappen doen? Zelfs dat lukt getraumatiseerde mensen vaak niet eens. Wat hij dan ook zegt van, ze zijn ook niet in de presence. Dus ze zijn ook niet in het hier en nu. Ze zijn constant bezig met flashbacks. En die flashbacks die komen ook vanuit, dat noemt hij de senses, dus de zintuigen. Zoals hij werd getriggerd door dat kleine meisje. En die moeder die een beetje liepen te kibbelen. Zo kun je dus ook getriggerd worden door je zintuigen. Dus bepaalde geur, bepaalde kleuren, bepaalde bewegingen of geluiden. En dat maakt ook trauma of vroegkindelijk trauma zo lastig voor een buitenstaander om te snappen. Want eigenlijk snappen de mensen het zelf ook niet waardoor ze getriggerd worden. Het is nou eenmaal een feit dat ze getriggerd worden. En wat hij ook vertelde, en dat vind ik ook zo cool, Bessel is eigenlijk regulier begonnen. Dus hij is gewoon een reguliere professor. Hij heeft reguliere onderzoeken heeft hij aan meegedaan. Hij heeft bijvoorbeeld ook de eerste onderzoeken van Prozac heeft hij aan meegedaan. Maar langzamerhand kwam hij erachter, ja, hoe langer ik met die mensen alleen maar cognitief praat en ze elke keer, elke week maar in de behandelkamer heb, het schiet gewoon niet op. Dus langzamerhand heeft hij eigenlijk een shift gemaakt naar zoeken naar andere vormen van therapie. En dat maakt hem nou juist zo super interessant, vind ik. En hij geeft mij echt ook het gevoel dat ik de juiste richting op ben gegaan met mijn dochter. En hij doet dus nu ook heel veel mee aan alternatieve projecten, vooral bij risicojongeren. Nou, hij woont in Amerika, hij is Nederlander, hij praat nog een klein beetje Nederlands, maar hij woont al sinds zijn 16e in Boston. En hij doet dus mee aan allerlei projecten over de hele wereld, maar voornamelijk in Amerika. En hij heeft bijvoorbeeld ook een project, vind ik ook zo geweldig. Ik weet dat nu al een poosje van hem, maar hij heeft projecten waar hij dus met kansarmere jongeren of jongeren die in de problemen zitten, dus jeugddelinquenten, gaat hij Shakespeare plays met zijn oefenen en uiteindelijk ook een optreden van doen. En dan zegt hij ook, they are the worst Shakespeare toneelspelers. Maar hij heeft dus ontdekt dat door het toneelspelen het brein heel erg... het brein heel erg kan retrainen, noemt hij dat. En wat doen ze dan bij sommige projecten in Los Angeles? Als er dus weer meisjes in problemen zijn gekomen met loverboys of met prostitutie. Of jongens hebben weer een auto gestolen. In plaats van dat ze dus naar de gevangenis moeten, dan hebben ze de keuze om aan een project van Bessel mee te doen. En dan gaan ze dus leren Shakespeare play te oefenen. En dan zou je denken, what has that got to do with the crime that they did? Maar hij zegt dus ook, vaak risicojongeren of risicokinderen hebben niet geleerd om goed volle zinnen te spreken. Of hebben zich in een bepaalde rol neergezet. Vaak zijn de meisjes een beetje de slachtoffermeisjes van, ja, ik kan er niks aan doen. Oh, een pimp of een loverboy, oké, ik volg. Ja, die hebben een slachtofferrol gekregen. En de jongens zitten vaak in die strijdrol van I'll get you before you get me. En door toneel te spelen en vooral die Shakespeare plays, krijgen ze een rol die ze moeten eigen maken, die niet dicht bij hunzelf staat. En ze gaan dan eigenlijk voor het eerst leren van hoe praat eigenlijk iemand die geen slachtofferrol speelt. Of hoe beweegt iemand die zich niet bij het minste geringste helemaal uit de bocht laat vliegen? En dat schijnt dus zo ontzettend goed te helpen. Het is soms heel moeilijk ook om dat eigenlijk te vertellen in deze video. Want ik denk ook soms wel eens van, oh, nou denken ze natuurlijk van, ze is echt gek geworden. Maar het is echt een manier waardoor ze minder recidieven hebben. Dus dat ze minder vaak terugkomen in de criminaliteit. Een klein stukje onderdeel is dan, je leert een andere rol aannemen. Een ander stukje is ook, je gaat samen iets aan. Dus je gaat samen onderzoeken en je gaat samen kijken. En die kinderen leren ook voor het eerst van, we kunnen niet in ons eentje toneelspel spelen. Dus als jij er niet bent, kan ik niet mijn rol met jou doen. Dus dat is ook een stukje verantwoording. En er wacht iemand op je. En we gaan het samen doen. En hij had het over, ik ben niet zo heel erg thuis met Shakespeare, maar hij had het dus ook over Lady Macbeth en Ophelia en Hamlet. En ik geloof dat dan Ophelia, die heeft een relatie met Hamlet. Nou ja, dat heb ik niet helemaal onthouden. Maar het gaat er dus wel om dat je dus je in een ander kunt inleven. En als je gewoon veilig gehecht bent, dan denk je, ja, en de point is, maar getraumatiseerde kinderen kunnen zich helemaal niet in een ander inleven. Dus die kunnen ook niet snappen, als ik dit meisje meeneem en ze moet met 10 man naar bed en daar verdien ik geld mee, dat misschien heel vervelend is voor dat meisje. Die stukjes brein staan bij die jongens ook niet aan. En die meisjes die voelen dan, oh ja, ik zit in een slachtofferrol en ik heb eigenlijk nooit thuis ook het gevoel gehad, ik heb iets te zeggen, ik kan nee zeggen. Dus die gaan ook maar mee in die slachtofferrol. Het is heel makkelijk om daar een mening over te hebben en dan te zeggen, zoek het maar uit. Maar als je kijkt vanuit het trauma en de opbouw van het brein, kunnen ze er vaak niks aan doen. En het is dus wel te leren. En dat doet hij dus met een van de projecten in Los Angeles. En dat is de Shakespeare Project. En ik vind dat echt zo cool. Wat hij ook zegt, en dat, ja, dat raakte mij ook wel, en dat zag ik ook wel bij mijn dochter in moeilijke jaren, als je dus met trauma te maken hebt, of vroeg in een trauma, of later als je bijvoorbeeld in een oorlogsgebied hebt gezeten of gewerkt, je kunt op een gegeven moment niet meer de onbelangrijke en de belangrijke dingen uit elkaar houden, omdat dat gewoon ja, in de war is in je hoofd. Hè? Dat staat gewoon op kortsluiting. Wat ik ook wel heel erg heb gezien, en dat vertelde Wessel ook, getraumatiseerde mensen of kinderen, die hebben geen doel meer in hun leven. Een sense of being here, of waarom ben ik hier, dat is weg. En daardoor zijn ze ook ten eerste heel erg vatbaar voor mensen die daar misbruik van willen maken. En ten tweede, ze hebben ook geen reden om tegen negatieve dingen nee te zeggen, want ja, ik weet toch niet waarom ik hier ben. En ze zijn ook een beetje doelloos. Dus ze zijn eigenlijk gewoon een beetje ja, de weg kwijt in het leven. Wat hij dan ook zegt, dat bij vroegkindelijk trauma gebeurt dat dus door ouders die of de kinderen verwaarlozen, of de kinderen misbruiken, of er is een omgeving die niet veilig voor ze is. En wat moet je dan uiteindelijk, wat kun je voor die mensen betekenen? En dan noemt hij rewiring the brain. En ja, wat ik in Nederland ook mee heb gemaakt, is dat de meeste therapie die wij hebben gehad, was vooral cognitieve therapie. Hè? Dus we gaan het erover hebben. We hebben het gedrag gezien en dat gedrag moet veranderen. En daar gaan we het er vooral over hebben. Maar Wessel zegt dus, retraining of rewiring the brain gaat niet door spraak, want spraak is cognitief en trauma zit in de hersenstam. Dus dat is een heel ander stukje brein. En als zou je if you want to rewire the brain, dan moet je dus met beweging aan de gang. En dat is dus, één zo'n voorbeeld is dan toneelspelen, want dan moet je met je stem aan de gang. Je moet luisteren wat de ander zegt, dus dan ga je eigenlijk vanuit de senses ga je weer trainen om in contact te zijn met en in het hier en nu te zijn met. I hope it makes any sense. Ik vond het in ieder geval echt super interessant. Wat hij ook zei, dat vond ik ook zo interessant. Getraumatiseerde mensen, maar ook kinderen dus, die vinden spannende, vieze, gevaarlijke dingen aantrekkelijk. Omdat dat brein op die manier staat afgesteld. Ik weet nog wel, in de jonge jaren van mijn dochter, toen kwam ook YouTube op en zo, en dan ging zij dus enge filmpjes zoeken. Dat deed ze op een gegeven moment ook intoetsen. Enge filmpjes. Mijn zoon, een hele, ja, hele veilige, hechte zoon, als die iets vies ziet, of iets eng ziet, dan zegt hij, mama, weg. Die is daar niet door getriggerd. Dus waar onze kinderen door getriggerd zijn om nabij te halen, zijn veilige, hechte kinderen, die hebben zoiets van, heel gitver, hè? Als het per ongeluk een soort van spending is. Ik heb ooit een keer ook gehad, een toets die Justin Bieber in, maar dan kwam je dus op een van de sekswebsites terecht. Nou, mijn zoon zou dat wegklikken en mijn dochter zou denken, oké, wat is dat? Oké. Aan de andere kant, ja, daar was ik natuurlijk ook al achter gekomen, gezellige, leuke, lieve, knusse, intieme prikkels of dingen kunnen onze kinderen niet aan. Ik noem dat altijd nabijheidsangst en nabijheidsverlangen. Dus diep van binnen zit dat verlangen. Zij willen net als veilige hechte kinderen dat een moeder trots op haar is, hem of haar. Dat er leuk over hem of haar gepraat wordt. Dat ze geen stomme, domme dingen doen. Maar dat doet ze dus gewoon simpelweg niet. Maar daarnaast zijn dus die positieve dingen in het leven, daar worden zij dus niet door geprikkeld. Dat is voor hun, het voelt niet fijn. Het voelt gewoon ongemakkelijk, onhandig. En willen ze eigenlijk het liefst dat het weer zo snel mogelijk voorbij is. En dat komt dus omdat dat brein dus anders afgesteld staat. Nou had ik dat maar heel veel jaren eerder begrepen, want ik ging met haar in gesprek, dat ik dat gewoon zo jammer vond en dat ik dat niet leuk vond. Hè? Als we lieve leuke situaties hadden, feestdagen, verjaardagen, ook kleine intieme knusmomenten, dat werd altijd gesaboteerd. Nu snap ik, en ik noem het nu ook inmiddels, het traumamonster wat er om de hoek komt kijken. Maar als je nog niet weet wat trauma is en hechtingsproblemen, ja, dan denk je echt, wat is nou in godsnaam met mijn kind aan de hand? Ik begreep het nooit. Nou, wat hij ook zei, dat vond ik ook wel heftig. Hij zegt, als die kinderen onbehandeld blijven, nou, dan worden ze op een gegeven moment volwassen. Hè? Mijn dochter is dan net volwassen geworden. Hij zegt, wat je dan ook ziet, is dat getraumatiseerde jongvolwassenen ook een andere relatie krijgen met seks. Ik heb er nooit eerder over nagedacht. Maar als ze op jonge leeftijd die intimiteit en de nabijheid niet goed kunnen verdragen, dan is dat niet zomaar opgelost en kunnen ze een liefdevolle relatie aangaan. Nou, wat je dan heel vaak ziet, is dat die mensen het fijn vinden om in intieme momenten of in seksmomenten het fijn vinden om pijn te krijgen. Omdat ze die prikkel beter snappen dan een hele liefdevolle intieme prikkel. Dat vinden ze eng en spannend of vinden ze eigenlijk maar niks. En dat vond ik eigenlijk best wel heftig. Dan dacht ik, oh ja, je hebt natuurlijk allemaal van die SM en allemaal van die bonding, weet niet precies. Maar ik heb nooit bedacht dat dat dus een gevolg zou kunnen zijn van een onveilige gehechtheid in kinderjaren. Wat hij ook zegt, oprechte intimiteit vinden ze niet fijn, weten ze niet goed wat ze daarmee moeten. En seks en pijn is dan bij hun een combi die ze... Ja, die ze eigen gaan maken. Datzelfde zegt hij dan ook over snijden. Jongens en meisjes doen dat. Als je overladen en overspoeld wordt door pijn, dan ga je onbewust zoeken naar iets om dat te ontladen. En wij kunnen dat echt niet snappen als je redelijk veilig gehecht bent. Of ja, ik ben zelf ook niet veilig gehecht, maar ik heb gelukkig heel veel therapie en heel veel traumatherapie gedaan. Wij kunnen ons daar niks bij voorstellen dat een mesje pakken en gaan snijden, dat oplost. Maar Wessel zegt ook, het is voor hun echt een manier om te ontladen. Die chaos en dat ontploffen bijna van je hoofd van ellende, dat kun je dus versnijden, kun je dat dus ontladen. Wat ze ook heel vervelend vinden, is dat ze zichzelf ook zo raar voelen. Wat ik ook al eerder zei, ze voelen zichzelf vaak van binnen ook echt monsters. En slecht en stom en niemand houdt van mij. En ze hebben dan die prikkel voor dat onaangepaste gedrag. Of de prikkel naar gevaar, drank, drugs, criminaliteit. Ze willen het niet, maar ze kunnen het niet stoppen. En Bessel zegt ook, trauma verandert je brein. Op jonge leeftijd helemaal, omdat je dan nog heel erg in ontwikkeling bent met het bouwen van de stukken brein die pas na... geboorte ontwikkeld worden. En dat is vooral de prefrontale neocortex. Maar ook zelfs al in de buik. Als je een moeder hebt met heel veel stress. Wat ik bijvoorbeeld was. Ik was getrouwd met een man die... aan de drank, aan de drugs. Achteraf ook met criminaliteit bezig was. En ik had daar dus helemaal geen notie van. Want dat was niet mijn wereld. Maar ik zag wel dat hele gekke gedrag. Wat uiteindelijk steeds gewelddadiger werd. En waar ik voor moest vluchten. Maar... In de buik heeft mijn dochter al een ander brein aangemaakt. Want in de buik wist zij dus niet op hoofdherinneringen, maar wel op lijfherinneringen van... Hey jongens, die buitenwereld, alle signalen die mijn moeder geeft, die zeggen al, er is gevaar, er is gevaar. En dan bouw je dus je lichaam en je brein anders op, als dat je denkt van, het is een lekker warm bad waar ik 9 maanden in zit. Nou, wat hij ook zegt, en dat had ik eigenlijk al vorig jaar had ik dat geleerd... Vroeger dacht ik dat trauma is gewoon een verhaal of een gebeurtenis wat je vroeger hebt meegemaakt. Het zit als een verhaal in je hoofd. Maar zo zit trauma dus niet in elkaar. Hij zegt ook, trauma gaat niet over het verleden. Trauma gaat over het hier en nu. Trauma wordt in het hier en nu steeds weer beleefd door de zintuigen. Ik zei dat net ook al. Het kan dus zijn dat als je vroeger door je opa werd misbruikt. En dan dronk hij daarvoor altijd bier. Dat als jij bier ruikt, dat je bijvoorbeeld al... Er zijn dames die dan flauw vallen echt door dat trauma. Of die helemaal overstuur raken, maar niet snappen dat dat door de geur van bier komt. Of ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van iemand die werd ook lastiggevallen. Maar die had een teamshirt aan en dat was knalrood. Dus zij werd heel erg getriggerd door de kleur rood bijvoorbeeld. Dus zo kun je... vaak niet van jezelf snappen waardoor je zo van slag bent door de zintuigen die het trauma triggeren. En wat hij ook zei, dat vond ik ook zo mooi. En die vraag krijg ik ook wel eens in de groepen die ik dan heb opgestart. Hoe komt het toch dat het ene kind heel veel trauma, of het hele ene mens heel veel trauma meemaakt en er eigenlijk niet zoveel last van heeft. En het andere kind of het andere situatie of ramp en natuurramp. En dat je dan het percentage trauma, dat het dan veel lager is. Nou, wat hij zegt, er is een heel groot verschil als je trauma meemaakt en je kunt er actie op nemen. Of je maakt trauma mee en je bent machteloos. En dan noemt hij dus de twee verschillende natuur, of de twee verschillende rampen in Amerika. De eerste is dus 9-11. 9-11 was natuurlijk verschrikkelijk, maar de mensen die konden ontsnappen, die hadden ook beweging. Dus die konden uit die gebouwen rennen en die zijn gaan rennen. Die hele stad is op een gegeven moment gaan rennen. Ik weet niet of je de beelden nog kan herinneren. Op een gegeven moment ging iedereen rennen. En dat schijnt dus ervoor te zorgen dat je wel acuut trauma meemaakt. Maar vervolgens, doordat je actie onderneemt, dat je dus niet die trauma jarenlang met je meedraagt. Nou, en dan heb je aan de andere kant heb je orkaan Katrina. En wat gebeurde daar? Mensen waren stak. Dus mensen zaten op gebouwen of waren ergens gevlucht op plekken waar ze niet konden bewegen. En ook na die ramp hebben ze die mensen allemaal in hele grote zalen van die voetbalstadion neergezet, waar ze stil lagen te wachten. En het is veel beter als er een ramp is, dat je daarna gelijk weer lijfelijk aan de slag kan, dat je actie kunt ondernemen. Nou, dat vond ik ook zo'n gaaf verhaal. Bessel, omdat hij echt wereldbekend beroemd is, wordt altijd als consultation meneer wordt hij dan geroepen, gevraagd om mee te kijken naar, er is een ramp gebeurd, zou je kunnen kijken hoe we dat dan het beste aan kunnen pakken? En die heeft ook, dat heeft hij dan niet zelf gedaan, maar er is onderzoek gedaan naar de 9-11 ramp en de ramp bij Katrina. En dan zie je ook dat bij 9-11 is dus het PTSD, hè, dat is dan wel anders dan vroegkindelijk trauma, maar het trauma, dus het opgelopen trauma, heel veel lager is in procenten dan bijvoorbeeld met Katrina. Omdat daar die mensen dus niet in actie konden komen en eigenlijk allemaal op een plek werden gedumpt en moesten wachten totdat ze weer iets konden doen. Dat lag ook aan de nature of de ramp natuurlijk. Maar dat is dus wat hij ook aan ons vertelde, van als je dus trauma meemaakt en je kunt jezelf in veiligheid brengen of je kunt actie nemen op het trauma wat je ervaart, dan is de kans dat je echt getraumatiseerd bent, vroegkindelijk trauma, het wordt dan reactive attachment disorder of latere leeftijd PTSD, dus postnatale stress disorder. Dat is dus het verschil. Nou ja, ik hoop dat je dat interessante feedback vindt. Wat hij ook zegt, en dat vond ik ook zo mooi, want dat zag ik ook in de moeilijke jaren met mijn dochter. Mensen met trauma zijn out of sync. En hij had als voorbeeld, als je kijkt naar heel veel dieren, die leven in groepen. Dus die vogels vliegen in zwermen, vissen zwemmen in scholen. En dan zie je dus dat alle vissen van elkaar snappen hoe ze moeten zwemmen. Alle vogels weten ook van elkaar. Van we vliegen nu die kant en op en nu die kant op. Kudde schapen hebben dat ook. Maar onze kinderen hebben dat gevoel, dat onbewuste gevoel van ik ben onderdeel van een groep, hebben ze niet aanstaan. En daardoor zijn ze eigenlijk altijd out of sync. Dat is in de gesprekken die we voeren. Zelfs ook heel letterlijk. Mijn dochter, dat gaat nu een stuk beter, maar in haar jonge jaren liep ze altijd voor je voeten. Was ze altijd onhandig dat je dacht, je staat te dichtbij. Ze doet net de deur dicht terwijl ik hem net dicht. Ze zijn niet in sync met de omgeving. Dat heeft hij nu niet verteld, maar dat had hij wel in mei vorig jaar verteld in Londen. Wat heel goed is voor jongeren die eigenlijk een beetje ontspoord zijn, die dat stukje dus niet hebben ontwikkeld. Hij zegt, de marine of militaire of dat soort instituten waar je nog op de ouderwetse manier in sync bent met je groep, is heel helend voor het brein. Ik moest ook gelijk denken aan, bij ons hebben natuurlijk de militaire dienst afgeschaft. Hij zegt dus, het is heel goed voor jongeren, helemaal voor jongeren met risicofactoren, dat je in sync gaat zijn met een groep. Nou, dat vind ik dan echt zo'n gave informatie. Want ja, als je dan in zo'n kamp, of hoe noem je dat, opleidingsinstituut met elkaar gaat trainen, dan is dat natuurlijk allemaal heel veel. Er zijn kaders, er zijn regels. Als je er niet aan houdt, is het gelijk buiten de regel, is het de consequentie. En dat brengt weer overzicht in het brein. En hij noemt dat ook, Bruce Perry noemt dat ook, retraining the brain. En dat is eigenlijk wat vooral getraumatiseerde kinderen en jongeren nodig hebben. They need to retrain the brain. Dat is hun of niet geleerd, of door trauma is het niet goed kunnen ontwikkelen. Maar wat hij ook zegt, je kunt dus trauma ervaren door een gebeurtenis. Maar hij zegt, dat is dan een hele grote groep trauma wat heel moeilijk op te sporen is. En dat is trauma ontstaan vanuit niet goed responsief kunnen reageren als ouder naar je kind. Nou, dat kan zijn omdat je... Dat vertel ik dan ook in mijn trainingen. Ouders zijn aan de drugs. Ouders hebben een laag IQ. Ouders hebben andere problemen aan hun hoofd. Dus een andere cultuur. Als jij hier als zwaar moslim in een Nederlands land komt wonen, heb je wel andere problemen aan je hoofd. Of je hebt totaal geen klik met je kind. Een laag IQ had ik al gezegd. Heel slecht huwelijk. Of drugs. Of andere verslavingen. Waardoor je dus niet responsief kunt reageren naar je kind. En dat zijn vaak een ander soort trauma's, want die spelen zich jarenlang af. Daar moet ik ook altijd een beetje aan mijn eigen ouders denken. Mijn ouders zijn 23 jaar bij elkaar geweest. En dat was gewoon niet zo handig voor hun. Dus ze hebben 23 jaar lang hebben ze zich niet fijn gevoeld. Dat heeft gewoon zijn weerslag op de kinderen. Kinderen gaan dan op een gegeven moment een bepaald copingmechanisme gaan ze aanleren. Dus ja, wij zaten altijd op onze kamer, want dan hadden we het minste last van de ellende. We hoorden dan wel altijd geschreeuw en het ruzie maken, maar ja, dan ben je toch een verdieping hoger. Ik heb bijvoorbeeld in mijn jonge jaren, rond 6 jaar, iets meegemaakt met een onbekende wat ik niet had moeten meemaken als jong meisje. En daar kon mijn moeder bijvoorbeeld ook niet goed op reageren. Dus uiteindelijk had ik heel veel lichamelijke klachten en moest ik uiteindelijk van de huisarts vertellen wat er gebeurd was. Dus ik oké, nou dat en dat is er gebeurd. En in plaats van dat mijn moeder zoiets had van, ik moet je helpen, ik moet er voor je zijn, werd ze boos omdat ik het niet verteld had. Dus dat zijn allemaal beslissingen in een kinderleven dat je denkt van, wacht even. Jij bent dus nu op dit moment niet veilig, terwijl ik iets heel kwetsbaars heb verteld. Dan ga je als kind een beslissing maken. En dan ga je op een gegeven moment ook, you train your brain differently. En dat is ook wat Bessel zegt, dat is het meest lastige trauma om daarachter te komen. En om dan ook op latere leeftijd te snappen, waarom ben ik nou zoals ik ben? Hè? Waarom lukt het nou niet om een goede opleiding af te maken? Waarom lukt het me nou niet om een huwelijk te houden? Hè? Dat zijn dan mensen die dan 3 of 4 keer getrouwd zijn. Of slechte relaties met familie, vrienden of kinderen. Vaak snap je niet waarom je leven dan zo'n puinhoop is. Maar die oorzaak die kan dus liggen in dat trauma wat een beetje van dat kabbelende trauma was jaar in jaar uit. Ja, je bent dan bijvoorbeeld niet verkracht of niet aangerand, of je hebt geen gekke, heftige dingen meegemaakt. Maar er is wel iets anders aan de hand, waardoor je nooit je gezien, gehoord en geliefd voelde, of veilig genoeg voelde bij je ouders. En dat is ook wat Bessel zegt. Ja, daar is eigenlijk nog niet heel veel helderheid over. Je hebt natuurlijk wel het ACE-onderzoek. Dat vertel ik ook altijd in mijn trainingen. Dan kun je wel, dat zijn wel de ACE-vragen, waardoor je dus kunt zien van, hey, wat is er nou, voelde ik me welkom, voelde ik me veilig, was er een plotseling verlies van iemand, of is mijn moeder bijvoorbeeld, laatst heb ik ook weer met iemand gesproken, moeder verloor haar vader, dus opa van de kind, die in de buik zat. Nou, dan heb je een baby in de buik en je kind wordt geboren, maar je hebt niet je vader om dat mee te delen. Dat heeft gewoon gevolgen voor zo'n heel systeem, hè? Dus het systeem tussen moeder en dochter, systeem binnen het gezin. En dat is heel moeilijk om daar achter te komen, dat dat dus het veroorzaakte trauma is, waardoor het kind onveilig gehecht is. En daarom zijn ook die ACE-vragen ook zo belangrijk om die beter bekend te maken. Eens even kijken. Nou ja, dat noemt hij dan interpersonal of incidenteel trauma. Dat vond ik ook zo mooi. Waar hij het ook over had, en dat wist ik inmiddels al. Als je onveilig gehecht bent of op jonge leeftijd heel veel trauma meemaakt, wat gebeurt er dan op bijna op celniveau? de celreceptoren van de happy hormones, ik hoop dat je dat nog snapt, die zijn niet goed aangemaakt. Op een gegeven moment wist ik, oké, oxytocine, de happy hormones, hè, dat zijn serotonine en dopamine, al die neurotransmitters die je nodig hebt om je goed te voelen of om energie te krijgen, die zijn vaak bij onze kinderen ook heel laag. Als je de Bragemann-test doet voor neurotransmitters, ik had hem laatst ook gedaan toen ik een training deed voor neurotransmitters, ik had de laagste van de klas. Ik zat dus met allemaal coaches en artsen in de zaal. En we moesten allemaal die toets doen voordat we aan de training begonnen. Ik had de allerlaatste score van allemaal. Wat betekent dat nou? Betekent niet misschien dat ik lage niveaus heb van de neurotransmitters, vaak wel. Maar wat er bij mij niet goed aangelegd is, en wat dus ook bij onze kinderen niet goed aangelegd is, dat zijn die celreceptoren. Dus dan heb je bijvoorbeeld wel serotonine of dopamine of oxytocine. Maar de cel pakt hem niet. Dus hij loopt, ja, ik weet niet precies hoe dat systeempje zit, maar het probeert dan een connectie te maken, zodat je dan tot rust komt. Maar het is niet goed aangelegd. En nou is er dus een meneer in Zeewolde, Wim Gelderblom. En hij snapt dat. Als een van de weinigen in Nederland snapt hij dat. Dus een van de weinigen die ik heb gevonden, zeg maar, op internet. En hij vertelt ook dat je met bepaalde homeopathische middelen dat kunt herstellen. Nou, daar zijn we dus ook mee bezig geweest met mijn dochter. En het heeft ook weer voor zoveel resultaat gebracht. Echt heel bijzonder. Want dat is dus wat Bessel ook vertelde. De receptoren van de opiaten die zijn dus niet goed ontwikkeld als er tijdens de eerste 6 jaren geen gevoel van veiligheid is geweest. Nou, en dit verklaart dus ook dat ze bijna op cellulair niveau de moederliefde niet kunnen ontvangen. Nou, ik vind dat echt zo interessant, want dan snap ik mijn kind gewoon beter. En dan snap ik ook dat als zij weer terugvalt, hè, dat ze een nieuw trauma meemaken of een nieuwe levensfase ingaan, snap ik dat het ook daaraan ligt. Dus niet alleen maar feitelijk aan cognitief het gedrag, maar ook dat het op cellulair niveau weer even niet zo lekker loopt allemaal. Nou, dan heb ik ook bijgeschreven, dus het is geen onwil dat het lichamelijk niet lukt, die knuffels of de verbinding, maar dat het dus echt op cellulair niveau even niet goed werkt. Nou, en daarnaast vertelde hij ook dat de sensorische integratie niet goed werkt. Nou, ik heb dat eigenlijk wel allemaal gezien in de jonge jaren, maar ik kon dat dus niet binnen een kader plaatsen. Maar hij zegt ook, spieren, ogen, het bewegen, het is allemaal niet goed ontwikkeld. Nou, wat hij daarnaast ook zegt, en dat is wat ik inmiddels ook in al mijn trainingen al vertel, het is heel belangrijk dat we die sensorische integratie weer oppikken. Nou, toevallig zat ik ook met iemand in de zaal die ik kende. En zij is sensorische integratietherapeut. En nou, we hadden natuurlijk hele interessante gesprekken daarover. Dat je dus met sensorische integratietherapie heel veel kunt herstellen. Een van de eerste therapieën die ik ook van mijn dochter had gevonden, was die sensorische integratietherapie. Alleen ik snapte niet zo goed wat die mevrouw nou aan het doen was. Ik dacht ook echt van, mijn kind heeft heel erg onaangepast gedrag. Waarom zitten we hier nou een beetje op een trampoline te springen? Of zit ze in zo'n ik weet even niet de naam, maar dat is dan iets waar je dan in kunt liggen. Of waarom moeten we nou een balspelletje doen? Nu snap ik dat veel beter, ook omdat ik zelf teammember ben op de kampen in Amerika, waar we constant met balletjes en zingen en bewegingen bezig zijn. Maar als dat goed ontwikkeld wordt, dan kun je dus ook je trauma gaan herstellen. Eigenlijk klinkt het heel simpel, maar niemand weet het. Nou, waar hij het ook nog even over had, was een zwaartedeken. Eigenlijk moet ik er even een losse video van maken, maar ik heb op een gegeven moment ook iemand gevonden. Die maakt zelf zwaartedekens. Nou, de zwaartedekens die je op internet vindt, die zijn vaak hartstikke duur. Maar ik heb gewoon een vrouw gevonden die dat zelf maakt. En dan kun je voor niet al te veel geld je eigen zwaartedeken bestellen. Dan kijk je van hoe groot is mijn kind, hoe oud is mijn kind en hoeveel weegt mijn kind. En hoeveel kan mijn kind dan aan gewicht aan. En ik heb zo'n deken toen voor mijn dochter besteld. En dat was geweldig. Want door die zwaartedeken heb je het gevoel dat je eigenlijk heel stevig vastgepakt wordt. En dat is wat onze kinderen vaak missen, maar wat wel heel goed voor ze is. En het grappige was, mijn vader was 2 jaar geleden overleden. En ik was ook helemaal de weg kwijt. Ik heb een hele poos onder die zwaartedeken gelegen. Ik vond het heerlijk. Het gaf me echt het gevoel alsof iemand mij heel erg vastpakte, maar dan gewoon over je hele lijf. Nou, en Bessel zei ook al, had het dus over trampoline, heb ik het ook altijd over in de trainingen natuurlijk, schommels, de zwaartedekens, balspelletjes, klap- en zingspelletjes zijn allemaal hele goede oefeningen om te doen. Om het brein te helen. Dus retraining the brain. Dus om de juiste weggetjes aan te maken. Een hele goede metafoor of een beeldende manier van denken aan het brein is iemand die heel veilig gehecht is. Die heeft gewoon al hele overzichtelijke wegen en kruispunten en alle stofjes, de neurotransmitters en de hormonen. Die weten precies wanneer ze waar heen moeten. En die hebben ook een eindpunt en een beginpunt. Nou, getraumatiseerde breinen hebben alleen maar modderweggetjes die doodlopend zijn of te modderig zijn dat je erin vast komt te zitten. En chaos, gewoon complete chaos in het hoofd van onze kinderen. Nou, en sensorische integratietherapie zorgt ervoor dat je langzamerhand weer een beetje overzicht krijgt. Hè? Dat de modderwegen misschien een beetje droog worden, dat ze een begin en een eindpunt hebben, dat ze misschien nog niet helemaal geasfalteerd zijn, maar dat ze wel al wat meer logica vertonen. En dat kan dus al bij die integratietherapie. Nou, ik heb dat nooit geweten. Ik ben daar toen niet heel lang mee doorgegaan met mijn dochter. Want ik dacht echt, ik snapte niet waarom we dat aan het doen waren. Nou, wat ik ook altijd vertel in mijn trainingen zijn natuurlijk de 6 R's van Bruce Perry. Die komt straks ook voor in mijn online programma in module 3. Bruce Perry, ik heb heel even gesproken met Bessel en hij zei, Bruce is like my brother. Dus ik zei al van, you even look like each other. Ze zei, nou, Bruce looks much better than me. Ik zei, well, ze zien er allebei uit echt als een professor, vind ik. Maar Bruce is ook, net als Bessel, heeft heel veel meegedaan naar allerlei onderzoeken vanuit Harvard, Stanford, Berkeley. Al die medical centers die zij hebben, daar hebben ze dus heel veel funding. En dan kunnen ze onderzoek doen. Nou, wat ik net vertel over die sensorische integratietherapie. Bruce die heeft daar een soort van methode voor bedacht, die ik ook altijd deel in mijn trainingen. En dat is de 6 R's. Ik ga dat straks in de module nog verder vertellen. Maar dat zijn zeg maar, ik weet ze even niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar repetitive, relational, die andere weet ik even niet. Maar wat je doet, wat je traint, is een bepaalde template. Dus je doet het met je kind 7 keer per dag, 5 minuten. En dat klinkt dan niet veel, maar het is best wel intens. Maar dan ben je constant de hele dag het brein van je kind aan het trainen. Dus eigenlijk van die vieze, glibberige modderpaadje ben je in ieder geval onverharde wegen aan het maken. En dat werkt zo ontzettend goed. We doen ook op de kamp, bij de Healing Heart Camp, zijn we constant de hele dag met dat soort spelletjes bezig. Wat Bessel ook vertelde, dat vond ik zo interessant. Op een gegeven moment laat hij een filmpje zien van een collega van hem in een ruimte, een therapieruimte. En dat was een moeder en een zoon. En voor een buitenstaander lijkt het echt een gezin dat je denkt van, oh, dit gaat maar even goed komen. Maar Bessel zei al, dit is een hele dedicated mom. Maar ze heeft gewoon een heel heftig leven. En ze probeert toch 1 of 2 keer in de week dan naar die therapieruimte te komen om dan therapie te krijgen. Maar je ziet dus dat die moeder en die zoon totaal niet in sync zijn. Dus die moeder krijgt een bal aangereikt, gegooid door haar zoon. En ze gooit de bal niet terug, want ze gooit die bal naar zich neer. En ze wil heel graag met de therapeut praten. Maar die therapeut wil natuurlijk dat zij met elkaar in contact gaan. Maar als je dat cognitief gaat vertellen, dan denkt die moeder, nou, daar kom ik niet voor. Dus zij probeert door middel van een trampoline, een soort van bouncybal en dus de losse strandbal, probeert ze dus die zoon en die moeder met elkaar in contact te krijgen. En dat is zo mooi om te zien. Maar wat gebeurt er nou als die jongen gaat bouncen? En dat is wat Bessel ons heeft geleerd. Als onze kinderen niet in beweging zijn, hè, met die up-and-down movement, wat ik altijd vertel in de trainingen, they are stuck in the present. Dus ze zitten in het nu, gevangen in het trauma. Gaan ze op en neer bouncen, op een of andere manier kunnen ze dan verleden, heden en toekomst ervaren. Dus dan zie je dus dat die jongen, hij gaat op een gegeven moment een beetje opnieuw bouncen, gaat hij dus over gisteren en morgen praten. En dat is dus ook wat Bessel zei. Het is zo goed als je een getraumatiseerd kind hebt of een getraumatiseerd persoon bent en je hebt plek, ga zoveel mogelijk op en neer bouncen op een trampoline. Nou, het ziet er een beetje knullig uit. Ik heb hem jarenlang ook in mijn huiskamer gehad. helemaal in de heftige, moeilijke jaren van mijn dochter. En ik moet je eerlijk zeggen, soms stond ik er zelf ook al op, als mijn hoofd ontploffen stond. Deed wel even de gordijnen dicht. Maar dan, het is zo fijn. Het voelt bijna als een soort meditatie. Ik weet niet of je wel eens mediteert, maar dan heb je ook aan het einde dat je een soort van, ja, een soort van geestelijke douche hebt gehad. Maar dat heb je ook met up-and-down movement. Dat is ook, trampolinespringen was bij mij ook onderdeel van het corrigeren van het onaangepaste gedrag. Maar een trampoline is echt fantastisch. Want wat hij dus ook zei, up-and-down movement, dus trampoline of wippen of schommel, zorgt ervoor dat de kinderen dus ook aan stak gaan vanuit het nu, maar over gisteren en morgen kunnen praten. Nou had ik dat maar eerder gesnapt. Want in de moeilijke jaren snapte ik dat mijn dochter nooit over gisteren en de toekomst praat of morgen. Gisteren wist ze niet meer, vandaag had ze niet zoveel over te zeggen. En de toekomst dacht ze nooit over. Nee, ik begreep dat nooit. Nou, en nu snap ik dus, daar komt dus dat trauma. Dat houdt het dus vast in het nu. Nou, dan gaat hij ook nog over de breinen, maar dat was gewoon ook heel veel met plaatjes, dus dat is een beetje moeilijk te vertellen. Hij heeft het dus ook over, hè, mensen zijn als een school vissen. En over out of sync zijn, en wat hij ook, nou, dat heb ik eigenlijk ook al verteld, hè. Dus wat hij zegt van trauma is eigenlijk out of sync zijn. Dus de gesprekken zijn out of sync, de bewegingen zijn out of sync. En als ouders out of sync zijn, dan kunnen de kinderen daar getraumatiseerd van worden. Dat heb ik eigenlijk een beetje verteld. Nou, wat ik ook wel grappig vond. Humor, plezier hebben is super belangrijk in de ontwikkeling en het herstellen van het brein. En ik dacht, ik laat deze even zien. Deze laat ik ook zien in mijn online training. Humor. Humor is iets, net zoals zegt ook. Als ik boeken heb, want hij heeft natuurlijk het boek Traumasporen, The Body Keeps the Score. Dat wordt in allerlei talen wordt het vertaald. En dan gaat hij altijd naar de index kijken. En dan gaat hij kijken naar, waar staat plezier? Heel vaak staat er in zijn index niet plezier maken of humor. En hij zegt, het hele van trauma, dat is, humor is daar zo'n belangrijk onderdeel van. Ik zeg ook in mijn online training van, joh, het is allemaal al heftig genoeg. Laten we vooral ook kijken of we met z'n allen plezier kunnen maken. Want ik weet nog in mijn hele jonge jaren, of in de hele moeilijke jaren, de jonge jaren van mijn dochter, dat er gewoon echt helemaal niks meer aan was thuis. Ik zeg ook altijd, als het hechting of het traumamonster je huis binnensluipt, dan sluipt de humor aan de achterkant de deur uit. Want er is gewoon niks meer aan. En als je dat snapt, dan kun je humor wel weer terug in je huis uitnodigen. Door het te snappen en dan met gekke dingetjes te komen. Gekke onverwachte dingetjes. Dat heb ik weer van Nancy Thomas geleerd. Die doet dan bijvoorbeeld een snorretje tekenen of een hele gekke bril op. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor kind je hebt. En op een gegeven moment, ik heb nu twee kinderen in de puberteit, die gaan dat echt niet meer grappig vinden. Maar ze vinden wel andere dingen grappig. Of ze vinden het eerst heel raar van, oh, heb je die rare moeder. Stiekem moeten ze wel een beetje gniffelen. Dus probeer daar bewust van te zijn en probeer te kijken of je weer humor kan terugbrengen in je huis. En wat hij ook zei, ja, ik heb natuurlijk ook de dingen opgeschreven die bij mij raakten. Hij zei ook, trauma, als je getraumatiseerd bent, verlies je het gevoel van goed voor jezelf zorgen. Nou, dat kan voor iedereen, kan dat weer een andere uiting hebben. De een gaat bijvoorbeeld niet eten, de ander gaat heel veel eten. De een gaat zijn tanden niet poetsen, niet meer douchen of geen schone kleren aantrekken. Ik weet ook nog met mij, bij meiden, dat heb ik ook weer geleerd van Nancy, is dat ze geen goede persoonlijke verzorging hebben, maar wel bijvoorbeeld heel veel make-up of heel veel dat haar helemaal daar heel veel aandacht aan besteden, maar niet aan de werkelijk echte verzorging. Van gewoon van elke dag even douchen, goede persoonlijke hygiëne. Als jij je van binnen zo haat en zo, hè, als je jezelf een monster vindt, een traumamonster, dan heb je dus niet dat gevoel van, laat ik goed voor mezelf zorgen, want waarom zou je goed voor iets heel slechts gaan zorgen. Nou, dat vertelde hij dus ook. Slechte hygiëne. Hè, dus naar jezelf toe, maar ook naar je woonomgeving. Wat hij ook zegt, onveilige seks. Drugs en medicijnen waar iemand anders van denkt van, ik ga toch maar niet elke dag een aspirintje nemen of allerlei medicijnen nemen, want dat is misschien niet zo gezond voor mijn lijf. Of drugs. Daar denken getraumatiseerde mensen of jongeren niet aan. Waarom? They are stuck in the now. Dus ze denken niet aan de toekomst. Of ze denken niet van, hey, als ik nu mijn tanden niet poets, heb ik straks allemaal gaatjes en dan moet ik misschien een gebit. Zo denken mensen met trauma niet. They are stuck in the now. Ja, zo, vond ik zo fascinerend. Wat hij ook zegt, als je getraumatiseerd bent, dan mis je eigenlijk de taal om je trauma te omschrijven. Nou, dat merkte ik eigenlijk ook al jarenlang. En eigenlijk nog steeds bij mijn dochter. Ze kan niet goed vertellen hoe ze de binnenkant ervaart. Of hoe ze een situatie ervaart. Ik weet dat mijn dochter ook een hele hoge pijngrens heeft. Dus in haar jonge jaren moest ik echt even een beetje opletten van, is ze niet toch gewoon ziek? Of heeft ze niet toch gewoon, als ze bijvoorbeeld gevallen was, of, want ze huilde natuurlijk ook niet in haar jonge jaren. En als ze pijn had dan, vaak had ze geen eens pijn, maar had ze bijvoorbeeld wel. Als ze bijvoorbeeld gevallen was, is ze een keer een auto-ongeluk gehad en is ze een keer echt heel erg gevallen met de fiets. Dan moet ik echt gewoon goed kijken, is ze misschien niet toch gekneusd of gebroken? Maar zij voelt het zelf niet. En wat hij dan ook zegt van, vertellen wat er in je lichaam gebeurt, dat vinden ze heel moeilijk. Nou, en wat hij ook zegt over trauma, dat heb ik eigenlijk ook al aan het begin verteld, maar ik vind dit zo'n mooie zin van, they have a different map of the world. En dat laat hij dan ook zien met allerlei plaatjes. En dan heeft hij bijvoorbeeld een soort van neutraal plaatje wat hij dan laat zien. En dan heeft hij dan onderzoek gedaan met kinderen en dan laat hij dat aan veilig gehechte kinderen zien. Precies datzelfde plaatje. En dan zegt hij, oh, dat is dat en dat is dat. En dan hoor je gewoon een leuk verhaal. Dan laat hij datzelfde plaatje aanzien aan kinderen die onveilig gehecht zijn. Die hebben een hele andere interpretatie van datzelfde plaatje. En dat noemt hij dus, they have a different map of the world. Dus zij ervaren de wereld ook gewoon anders. En als je dat snapt, dan hoef je dus niet daarover in discussie te gaan. Dan weet je gewoon, oké, dit is hoe hij of zij het ervaart. Hè. Dan ervaren ze bijvoorbeeld dat iedereen tegen hun is en dat niemand van ze houdt. En dat is dan op dat moment hun waarheid. Het is dan ook niet slim om daarop in te gaan. Dan erken je hun gevoel. Want dat is op dat moment hun waarheid. Ja, dat vond ik zo interessant. Dan gaat het ook weer een stukje over het brein, wat een beetje lastig nu zo te vertellen is. Maar wat hij wel dan ook vertelt, ik heb het daar niet zo vaak over, maar er is een stukje brein, dat heet de amygdala. En hij noemt dat dan de rookmelder van je lichaam. Dus dat is eigenlijk een soort brandalarm. Maar wat gebeurt er nou met getraumatiseerde kinderen? Of ook hè, met militairen die terugkomen uit Afghanistan of Srebrenica. Die rookmelder die gaat het minste geringste af. Dus die man dan in de supermarkt, die dan een klein, kleine kibbel situatie met die moeder en die dochter, dan gaat zijn amygdala al af. En dan voelt hij dus acuut gevaar. En zo is het ook bij onze kinderen. En daarom gaan ze ook vaak in onoverzichtelijke situaties, dus het sportveld, familieuitjes, verjaardag of school, bij het minste geringste al in overlevingsmodus. Omdat die alarmbel elke keer afgaat. Nou, probeer je maar eens te in te beelden als je zeg maar een brandalarm afgaat. En dan moet je rustig blijven en opletten en naar de volgende les gaan. Dat is bijna niet te doen. Het zou zo gaaf zijn als we een dag mee konden lopen met onze kinderen en dan kijken door hun ogen, door hun map of the world. Dat zou echt zo fantastisch zijn als we dat kunnen voelen een dag. Dat zou ik echt heel graag een keertje willen. Wat hij ook zegt, dat trauma voelt heel erg eenzaam, maar dat kan ik me ook wel voorstellen, want ze worden bijna nooit op hun trauma zelf aangesproken, maar altijd op het gedrag wat ze laten zien. En dat probeer ik ook altijd eigenlijk bij alle kinderen en vooral ook bij mijn dochter, steeds te kijken naar, oké, dit is het gedrag wat je laat zien, maar wat is nou de behoefte die erachter zit? En die is vaak heel anders. En dan heeft hij dus ook over. Hij laat heel vaak zijn klanten of zijn cliënten een familieportret maken. En hij zegt vaak uit het familieportret, wat ze dan maken, kun je al zien waar ze staan in relatie met familie en het trauma. En wat hij ook zegt is dat trauma heeft zelfs invloed op het immuunsysteem. Zelfs op cellulair niveau voelt de cel niet goed aan wanneer er gevaar is. En dan kun je dus weer auto-immuunziektes ontwikkelen. Dat komt dus ook uit het ACE-onderzoek, de ACE-vragen, waar ik het al eerder over had. Hoe meer trauma je hebt meegemaakt, hoe ongezonder je lijf is. Ook als je dus wel goed voor jezelf zorgt en wel goed blijft eten, is je lichaam toch in de war. En op cellulair niveau is die cel ook in de war. En denkt hij, oh, er is gevaar en ik moet dit aanvallen of dit is niet oké. En ik wist dat wel, maar als ik het dan weer zo van hem hoor, denk ik, oh ja, verrek, dat is ook zo, dat is ook zo. En dan heeft hij ook nog een andere studie gedaan. Dat is dan ook de yoga-studie. Uiteindelijk kom je dan ook naar het stukje van, wat werkt nou bij trauma? Nou, wat ik al zei, hè, de Shakespeare plays. Dus als je bijvoorbeeld je kind ergens op toneelspelen kan doen, zou een hele goede optie zijn. Maar ook yoga. Ik weet een paar scholen in Amerika, die straffen de kinderen nu niet meer. Die gaan dan 's ochtends en 's middags, voordat ze op school komen en voordat ze naar huis gaan, gaan ze yoga oefeningen doen met de kinderen. Als de juf voelt van, hé, die klas die gaat een beetje uit de bocht, in plaats dat ze gaat straffen of kinderen eruit gooien, gaan ze even een paar yoga oefeningen doen. En als een kind toch niet mee kan draaien, omdat het toch te veel out of sync is, dan gaat het gewoon naar een andere ruimte. Niet omdat het straf krijgt. Nee, dan moet het iets extra tot rust komen met yoga oefeningen. Nou, dat vind ik echt zo cool. Ik hoop echt dat over een paar jaar gewoon wat meer geïntegreerd is. In Amerika zijn ze er al mee bezig. Nou, ik weet niet of jij aan yoga doet. Ik heb zelf heel lang aan die hot yoga gedaan. En aan het einde van de les moet je dan in Savasana gaan liggen. En dan lig je dus op de grond, op je matje. En dan moet je eventjes die hele les over je heen gaan laten komen. En wat Pessel daar ook van zegt, mensen met trauma kunnen dat niet. Waarom? Dan wordt het lichaam stil. En dan worden ze overvallen door de senses van geuren, geluiden, flashbacks. En dan word je daar, waar iemand anders een veilige hecht, iemand helemaal van tot rust komt, worden kinderen en ook volwassenen met trauma daar juist heel onrustig van. En dat is dus voor veilige hechte mensen helemaal niet goed te snappen, dat je heel moeilijk stil kan liggen. En ik vond het wel heel goed om even aan te denken. Want waarom zijn vaak kinderen met vroegkindertrauma heel erg druk? Onbewust zijn ze dus dat trauma aan het overschreeuwen. Als ze zelf dan maar heel erg druk doen, constant praten, constant bezig zijn, constant aan alles en iedereen aan de hand zetten, hoeven ze dus niet naar die rust te gaan, zodat dat traumamonster helemaal kan overnemen. Nou, dat verklaart dan natuurlijk gewoon een hele boel. Wat hij ook zei, dat vond ik ook zo mooi. Kinderen met trauma vinden het vaak niet fijn om heel erg kriebelig aangeraakt te worden. Hè? Als het je dan al lukt om een kind met trauma te mogen aanraken. Het was mij niet gelukt bij mijn dochter. Ik kon haar pas vasthouden met een handje toen ze 13 was. Nou, en toen konden we langzamerhand een beetje uitbouwen naar een knuffel. Maar daarvoor was dat echt niet nodig. Maar zij houdt bijvoorbeeld niet van kriebelen. En mijn zoon, het kan ook toeval zijn, hè? Die is gewoon veilig gehecht. Heeft daar geen problemen mee. Die vond het heerlijk als je over zijn arm ging kriebelen en over zijn beentjes. En die vond ook met massage, dat gepriegel vond hij lekker. Ikzelf, ik hou er ook wel erg niet van. Ik wil gewoon met massage of mijn aanraking. Je hebt ook een stevige aanraking. Maar Bessel zegt dus, dat zou best kunnen komen door het trauma. Want kriebelen en zacht, voor mij voelt dat kriebelig. En mijn dochter moet er ook niks van hebben. En hij zegt dus ook van, een harde, stevige, duidelijke aanraking voelt beter, omdat je die prikkel ook beter kunt verwerken in je lijf. Dus dat wordt dan een positieve ervaring in plaats van een ervaring. Nou, waar hij het ook nog over had, en dat is ook iets wat ik altijd aan het einde deel van mijn trainingen. Wat helpt er nou precies? Nou, wat hij zegt ook is tapping. En dat heet EFT. Ik weet nou even niet de volle naam. En dat is hoe je eigenlijk heel simpel weer in het hier en nu kunt komen. Hij heeft het ook even met ons gedaan. Nou, dan ga je dus eerst op je hoofd, dan hier, dan heb je een paar punten en dan ga je langzamerhand naar beneden tappen. En dat is ook een hele goede manier om je kind weer eventjes terug te krijgen. Dus vanuit het reptiele brein weer in het limbische systeem en neocortex. Ik heb er zelf nog niet echt heel veel mee gedaan, maar omdat ik het nu steeds weer voorbij hoor komen bij Bruce Perry en Bessel van der Kolk, ga kijken of ik dat ook wat meer kan integreren. Dit is ook wel iets wat je meer bij wat oudere kinderen ook kunt doen. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn met wat jongere kinderen, maar ook wat oudere kinderen. En met oudere kinderen is het misschien weer wat lastiger om te zeggen van, je bent 18, maar ga op de trampoline staan. Maar dit zou je wel met je kind kunnen doen. Ik ga hier ook een aparte video van maken hoe je dat op een hele simpele manier kunt tappen. Hij zei best wel zo, I tap all the time. I tap before every session, after every session. Hij zegt ook van als de mensen binnenkomen, dan zijn ze vaak nog heel erg onderweg, hè, nog niet geland. Nou, zeg maar, we do some tapping en dan lunch je en dan ben je weer in het hier en nu. En dan gaat hij dus de behandeling aan. En wat hij ook zei, dat vond ik ook zo gaaf. Hij zegt liedjes zingen en chanting, dus dat is een beetje wat die monniken doen, maar ook die oude kerkliederen van vroeger. En nu denk je van, oh, een saaie, langdradige nummers. Maar wat hij zegt, op die manier zingen, dus ook wat de monniken en de Oosterse mensen doen, maar ook die hele langzame, lage kerkliederen die ik nog vroeger heb geleerd, lange, lage frequenties, zegt hij dus, dat is heel goed voor het resoneren en het helen van je brein. Nou, ik moest wel weer denken aan een van de eerste therapieën, echte traumatherapieën die ik heb gedaan bij mijn dochter. Dat was Tomaties. Je hoort het bijna niet in Nederland, maar wij hebben zulke goede resultaten daarmee geboekt. Wij hebben ze gedaan bij Monique Wildschut in IJmuiden. Ze heeft twee praktijken, eentje in Amsterdam en eentje in IJmuiden. Het zijn hele intense trajecten en volgens mij nu niet meer vergoed. Voor mij ook niet hoor, maar vroeger wel. Maar daar ga je dus 2 weken lang heen. En dan ga je 2 uur lang ga je Mozartmuziek luisteren. Maar daarna de Gregoriaanse liederen. Ja, ik vond het heel cool. Ik vond het heel gaaf om die liederen zo te horen. Ik zou ze niet zo snel nu luisteren. Maar nu snap ik weer beter waarom dat zo goed is. Die hele langzame, lage tonen. Die resoneren op een bepaalde manier door je lijf. En daarmee kun je dus je brein helen. Wat ook heel belangrijk is om goed adem te halen. Hoor ik ook nergens. Hoor ik wel bij de traumatherapeuten die ik allemaal volg. In Amerika, in Engeland, in Canada, maar ook bij Bessel. Goed ademhalen. Want alles begint bij zuurstof. En daar hoor je helemaal niks van. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn dochter. Die zit heel erg voorover met haar lichaamshouding. Waar Bessel ook van zegt. Hoe meer ze haar trauma gaat oplossen. Hoe meer ze rechtop zal gaan staan. Maar als jij zo je lichaam hebt, wat heel veel getraumatiseerde mensen hebben, dan kun je niet goed ademhalen. Je hebt echt gewoon die opening nodig om je longen goed te kunnen laten ademhalen. En onze kinderen hebben dat niet geleerd. Als jij natuurlijk altijd zo op je hoede bent, heb je een korte, ondiepe ademhaling. En dan kan je dus niet je hele lichaam van zuurstof voorzien. Daarom is sporten, meditatie, yoga hartstikke goed voor onze kinderen. Maar ook gewoon lekker buiten spelen en laat ze lekker... Ja, hardlopen, zodat ze wel goed moeten ademhalen, omdat ze die zuurstof nodig hebben. Ja, ook was het gewoon weer heel erg interessant om te horen van hem. Nou, wat hij ook zegt, als je getraumatiseerd bent, ben je gewoon niet nieuwsgierig. En dat was ook zo opmerkelijk bij mijn dochter. Waar mijn zoon bijvoorbeeld de krant ging meelezen en dan vroeg, mama, wat is daar gebeurd? Of wat is dit, wat is dat? Heeft zij nooit gevraagd. Omdat ze stak was in de moment en overmand werd door dat traumamonster wat steeds maar, ja, haar... niet in het hier en nu liet komen. Nou, daar heb ik ook al eens eerder over verteld. Op een gegeven moment was Bessel van der Kolk, werd hij ook uitgenodigd door Mandela voor de Truth Commission. Omdat daar natuurlijk, ik weet niet precies hoe dat nou zat, maar het had in ieder geval met apartheid te maken en de Truth Commission. En toen werd hij uitgenodigd om mee te kijken naar hoe kunnen we nou op de juiste manier met trauma omgaan. Op een gegeven moment had hij een gesprek met Mandela. En toen zei hij dus van, hoe heb je nou eigenlijk dat Robben Island overleefd? Want hij zegt, you came in as a criminal and you came out as a saint. Want Nelson Mandela is natuurlijk op een gegeven moment een soort van legend geworden. Maar Bessel zei, joh, in je jonge jaren was je ook maar gewoon een ordinaire railschopper. En jullie hebben ook gewoon vanuit jullie organisatie gewoon mensen vermoord. En het antwoord van Mandela was, boxing. En ik wist dat al, want dat had ik al eerder gehoord van Bessel. En toen ben ik ook zelf gaan kickboksen. Want wat zei Mandela, en later is daar ook onderzoek naar gedaan, onder andere door Bessel ook in gevangenissen. Want in gevangenissen mogen de gevangenen vaak ook boksen. En Mandela zei ook van, boxing saved my life. Want boksen, ten eerste is het natuurlijk een hele goede conditie en je krijgt er een goed sterk lijf van. Maar hij zegt, het heeft me echt geleerd van, waar is mijn lijf? Waar is het lijf van de ander? Wat gaat het andere lijf doen? Wat ga ik doen? En... het is ook een bepaalde manier van je conditie op peil krijgen. En het schijnt heel goed te zijn voor retraining the brain. En ik vond dat altijd heel raar, want ik was altijd heel erg anti boksen en geweld. Maar nu snap ik waarom juist in probleemwijken, waar ook hier, ik woon in Rotterdam, hier in Rotterdam heb je ook in bepaalde wijken, heb je gewoon boksscholen voor risicokinderen. Die kunnen daar gewoon naar die boksschool toe en lekker bokslessen krijgen. En dat werkt heel goed om de jongens van de straat af te halen. In die boksscholen heerst er ook een bepaalde respect. Je hebt gewoon, je hebt je aan bepaalde regels te houden. Maar ze krijgen daar ook een groepsgevoel. Dat heb je ook bij de martial arts sporten. Daar heb ik ook in, toen ik in New York woonde, heb ik daar ook aan meegedaan. Dat heette toen Aikido. Dan heb je echt respect voor je trainer. Maar je bent onderdeel van het geheel. En je wordt gezien, gehoord en geaccepteerd. Dat zijn allemaal stukjes onderdeel van het hele van een brein. En sommige landen, sommige steden snappen dit. En zetten dus dat soort projecten op, hè? Dus boksscholen waar risicojongeren naartoe kunnen gaan. Nou, ik had al gesproken over Shakespeare Plays. Maar dat soort dingen werken fantastisch goed voor het hele van het brein. Nou, en de mensen die dat nog niet helemaal snappen, die gaan nog steeds met jongeren in gesprek. En die gaan dan vertellen dat ze iets niet moeten doen. En dan gaan ze de ruimte uit en dan gaan ze het weer doen. Die snappen gewoon nog niet wat er wel werkt en wat er niet werkt voor het hele van het brein. Ik zeg even kijken, want volgens mij moet het ook niet een hele lange uitzending worden. Dan ga je nooit afkijken natuurlijk. Even kijken of ik echt niet zo ver ik ben. Ik zie niet hoe lang ik al aan het kletsen ben. Nou, ik zal eens even kijken. Nou, volgens mij duurt het niet zo lang. Ik heb nog een paar voorbeeldjes en ga ik die toch maar met je delen. Maak ik toch maar even alle aantekeningen af. Nou, ik heb al verteld EFT, zingen. Dus maar vooral de lage lieren. Dus, maar ik weet ook rappen. Bruce Perry bijvoorbeeld. Die zegt ook rappen. Als je kind bijvoorbeeld moeite heeft met rekenen of met tafels, ga gewoon samen een rap maken. Want zelfs met rappen, dat is natuurlijk niet echt laag en dat is kort en snel. Maar hij heeft ook daar onderzoek naar gedaan. En als je op die manier de tafels gaat leren met je kind, heb je ook een veel grotere kans dat ze het wel gaan opslaan. En dat heeft dan ook met te maken met hoe het wordt ontvangen in het brein. Als je heel saai je tafels moet opnoemen, dan heb je minder kans dat je het goed onthoudt, in plaats van dat je een gave, coole rap meemaakt. Eens even kijken. Oh ja, capoeira kwam ook nog even voorbij. En dat is eigenlijk ook wat ik al een beetje vertelde met de martial arts. Ik heb het even opgezocht bij... nou, ik kan even niet op sommige namen komen, maar... Wikipedia. Capoeira is bekend als Braziliaanse vechtstans. Maar het komt eigenlijk als oorsprong bij de Afrikaanse slaven vandaan. Die op een gegeven moment naar Brazilië zijn gekomen, vervoerd. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar die gingen op een gegeven moment slaaf werken. Of ze, ze kwamen in gevangenissen terecht. En daar hebben ze dus die gevechtsdans ontwikkeld. Hoe werkt het? Ik zag het altijd toen ik in Israël was. En het is wel heel cool, want je staat dus met z'n allen in een kring. En er zijn er twee mensen in het midden die dan een bepaalde uitwisseling van aanval en verdediging hebben. Het is een soort van vecht/dans. En van origine staan er dan ook nog live muzikanten bij met trommels. En soms heb je ook gewoon, in Tel Aviv hadden ze ook gewoon zo'n ghetto blast met bepaalde muziek, maar er is muziek bij. En de mensen staan in een cirkel en er staan dan twee mensen in de cirkel. Nou, en wat ze daar dan van zeggen, de uitwisseling van aanval en verdediging. Nou, wordt ook heel vaak in gevangenis gedaan. En wat gebeurt er dan als je dit oefent en traint? You organize your brain. Wat ik ook al eerder vertelde, heb je die modderige paadjes die nergens naartoe gaan. Die worden onverharde wegen en ze gaan ergens naartoe. Dus je raakt niet meer stak in je gedachten. Het schijnt heel goed te helpen. Nou, ook in Brazilië, de steden die dat snappen, die organiseren dan plekken waar die probleemjongeren samen kunnen komen om die dans, die capoeira, met elkaar te doen. Er was ook nog een project, vertelde Bessel, met tango dansen. Dat komt uit Argentinië vandaan. Tango dansen schijnt ook heel goed te zijn voor probleemkinderen. Dus eigenlijk, al zouden we meer naar het verleden kijken, naar hoe we vroeger ons trauma oploste, hè, waar we eigenlijk elke cultuur wel zijn oplossing daarvoor had. Want elke cultuur heeft zijn zijn dans, zijn kerken, zijn religie, zijn zang. Ik ben ook wel eens naar Zimbabwe geweest. En als je dan echt in die plekken komt, niet in de stad, dus echt helemaal off the road. Als je daar aankomt, wat eerst wat ze gaan doen, ze staan allemaal in een cirkel en ze verwelkomen je met beweging, zang en dans. En dat is wat Mandela ook aan Bessel vertelde. Want hij zei, hoe heb je dat nou gedaan, dat niet dat hele land in bloedvergieten is geëindigd? Toen zei hij ook, samen met Desmond Tutu en met Mandela, gingen ze overal naartoe. Maar telkens als ze voelden, er komt te veel spanning en je voelde de energie de verkeerde kant op gaan. Bessel zei dan gingen we samen, dat vertelde dan Tutu en Mandela, we gaan dansen samen. We gaan bewegen samen. We gaan bidden samen. En dan krijg je dus weer dat mensen tot rust komen. Nou, ik vind dat zo fascinerend. En dan snap ik niet dat we dat, al die wijsheid van vroeger, allemaal maar naast ons neerleggen. En alleen maar denken, dit zijn de bedoelingen van de kinderen. En als ze zich misdragen, 3 strikes you're out. Of bij de eerste keer naar de rector. Ik snap gewoon niet dat we op een gegeven moment zo kinderen gaan lesgeven en zo zelf ook in het leven staan. En helemaal met risicojongeren en met risicokinderen. Ik begrijp het gewoon niet. Nou, dat was dus tango dansen. Tango is dus ook heel goed om regulating the brain, om je daarin te oefenen. EMDR, vertel ik ook altijd in mijn trainingen, is een hele goede therapie, is in Nederland ook wel steeds bekender. Dan hoop ik het wel dat het op de juiste manier gegeven wordt, want ik heb ook al een keer van een moeder gehoord, die was bij een van de instituut en die is toen dagenlang met EMDR bezig geweest. En toen dacht ik, volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. EMDR is juist voor enkelvoudig trauma, wat heel duidelijk is, en met een paar sessies zou dat trauma op een ander stukje brein moeten zitten qua herinnering. He, waar je dus voor EMDR gelijk helemaal uit je dak gaat of helemaal offline gaat als je getriggerd wordt door dat trauma, ga je dan terug naar, oh ja, dat was een nare tijd. Ik denk daar niet graag meer aan terug, maar dat is toen gebeurd. Daar hebben heel veel video's over gezien toen deze dag met Bessel. Dat kan ik natuurlijk niet echt goed overbrengen, maar dan zag je dus vrouwen die dan, toevallig waren twee vrouwen, die trauma mee hadden gemaakt. En dan zag je ze dus voor de behandeling en na de behandeling. Nou, een wereld van verschil. Ik heb zelf ook EMDR gedaan voor de hele heftige gebeurtenis uit mijn verleden, waar ik dus echt zoveel last van had, die echt gewoon op rotmomenten triggerde. Ze triggeren me niet meer. Ik ben de herinnering niet kwijt, maar het is nu te verdragen. En ja, dat werkt hartstikke goed. Wat daar ook onder staat is dat ACE, hè, dus dat interpersonal trauma, wat vaak tussen ouders en kinderen ontstaat, dat niet zo goed te behandelen is met EMDR. Hij heeft ook nog iets laten zien, dat is dan MDMA, dat is eigenlijk gewoon ecstasy. Daar doen ze nu ook heel veel onderzoek naar en zijn ze mee bezig om, je neemt ecstasy en gaat dan aan de slag met dat trauma. Nou, daar kan je nog niet veel over vertellen. Er zijn hele goede resultaten mee. Ik vind het zelf een beetje spannend. Dus Ja, dan gaat het ook nog een heel stuk over de drie verschillende breinen. Het verhaal van de drie breinen. Nou, zoals ik altijd vertel, hè, je hebt eerst de hersenstam, limbische systeem en dan de neocortex. Nou, daar heeft hij dan ook heel veel over verteld en gedeeld. En dat is wat je eigenlijk ook kunt terugvinden in video's van de drie breinen die ik al heb opgenomen. Hij heeft ook nog een stukje over Darwin, want hij zei, ik hou van old dead people en hun wijsheid. Want alle wijsheid over trauma en hechting, dat is allemaal uitgevonden. Dat bestaat allemaal al. En Darwin heeft daar ook heel veel over geschreven. En dit heb ik wel nog even opgeschreven. Hij zegt, Darwin had dit ook al ontdekt. Als je hart gebroken is en je gaat huilen, vroeger kwam dan je moeder en was alles beter. Maar al had je geen moeder, dan ga je dus later, als je hart opnieuw gebroken wordt, ga je huilen, dan niet meer letterlijk, maar ja, je hebt trauma opgelopen. En dan ga je op zoek naar soothing. Dus dat kan drugs zijn, geweld, medicijnen, onveilige seks. And you feel better. Dus je gaat, you're gonna numb the pain. Dus vroeger, als je dus pijn of trauma had, hè, kleine traumaatjes natuurlijk, dan was jouw moeder er voor je. En die ging je troosten en toen ging het beter. Hè, then that's all better. Maar als dat stukje, dat linkje er niet was, dan ga je dus op latere leeftijd, ga je daar iets anders voor in de plek zetten. Wat vaak dan niet gunstig voor je is. Nou, eigenlijk, wat zit er dan een beetje? Ja, hij vertelt ook nog over de nervus vagus. Dat is een hele belangrijke zenuw die je hoofd eigenlijk verbindt met je lichaam. Het is wel heel cool om ook te snappen. Wat hij ook zegt, daar wordt ook nooit aandacht aan besteed. Maar hoe kan het nou dat je bij het minste geringste getriggerd wordt met lichamelijke sensaties, terwijl je aan iets denkt? Nou, hij zegt dus dat is dus de nervus vagus. Gewoon een zenuw die je hoofd verbindt met je lichaam. Nou, daar hebben we ook allemaal plaatjes van gezien dan. Hij had heel veel dia's bij zich. En hij zegt, het is altijd een bepaald stukje, een bepaald stappenplan wat er dan in je lijf gebeurt. Nou, als eerste een droge keel. Dan ga je anders praten, dus of sneller, of lager, of langzamer, of niet meer. Dan krijg je hartkloppingen en dan krijg je een draai in je buik of een draai in je maag. En dat is eigenlijk gewoon een manier van, het brein heeft een sensatie en vertaalt het naar een lichamelijke sensatie. Ja, heel erg interessant ook. En wat hij als laatste dan ook zei, zie het gewoon, hè, het oplossen van alle voorbeelden die ik nu heb verteld. Zie dan dat je het trauma aan het oplossen bent, zoals je als je naar de sportschool gaat, ga je hier lichaam trainen. En de voorbeelden die ik nu in deze uitzending heb gedeeld met je, is eigenlijk je brein trainen. Dus ik heb ook zo'n tekeningetje in mijn training. En dan heb ik een brein met een gewicht. En zo moet je het eigenlijk zien. Dus je bent op een andere manier je brein aan het trainen. Ik heb er echt een poos over gedaan om dat nou goed te snappen van, hoe zit dat nou eigenlijk? En moet ik nou een beetje balspelletjes gaan zitten doen? Of met mijn kind heen en weer gaan wiegen op oudere leeftijd? Of op een trampoline neerzetten? Maar hij zegt gewoon, trauma is op te lossen door beweging en door interactie en verbinding. Net als dat je, als je een sterk lijf wilt, dat je naar de sportschool of dat je moet gaan boksen of rennen. Dat je daar mee moet oefenen. Nou, dit waren eigenlijk de aantekeningen die ik heb gemaakt naar aanleiding van de geweldige dag met Wessel van der Wolk in Ede van de afgelopen vrijdag. Ik wil het heel graag met je delen, omdat ik het zelf zo cool vind. En omdat ik weet dat niet iedereen zomaar naar zo'n dag kan gaan. Ik ben ook een beetje brutaal geweest. Ik ben naar hem toe gegaan. En ik heb gezegd, Wessel, zou jij ook een keer een dag kunnen geven voor ouders? Nou, hij was heel positief. Maar ja, ik moest natuurlijk wel een mail sturen naar zijn secretaresse. Dus ik weet niet of ik er iets van hoor. Maar wat hij wel zei, daar wil ik eigenlijk wel mee afsluiten. Hij zegt, eigenlijk heb je mij helemaal niet nodig. Want ik vertelde dus, joh, ik ben Esther, al zegt hij vanzelf graag, founder van Community. En we hebben inmiddels 5000 mensen op de lijst van ouders en professionals die eigenlijk allemaal op zoek zijn naar de juiste tools en methodes, strategieën om het traumamonster toe te slaan. En ik zou het heel cool vinden als je een keer voor mijn community komt spreken. Want lang niet iedereen kan jou zomaar achterna reizen en vliegen om je te horen spreken. En hij was er wel positief over, maar wat hij zei, eigenlijk heb je mij niet nodig, want eigenlijk ga ik wel spreken voor een zaal met mensen die veel meer weten dan wij. Dus ik zei wel, ja, maar wij zijn geïnspireerd door jou en doordat jij je onderzoeken doet, kunnen wij met de juiste tools aan de slag. Dus het komt ook door jou en ik zou het echt super cool vinden. Maar hij zei van, jullie allemaal bij elkaar weten veel meer dan dat ik weet. Dus nou, dat wil ik je nog even teruggeven. Soms denk je echt van, ik ben maar een moeder met kinderen en ze zijn getraumatiseerd en ik doe het allemaal verkeerd. Hij zegt, nee, jullie weten gewoon veel meer met z'n allen bij elkaar dan ik. Dus nou, ik dacht, dit is een mooie afsluiting. Wie weet heb ik binnenkort weer een andere guru of trauma-expert waar ik les van krijg. En dan zal ik die over met je delen in een andere video. Maar voor nu, hecht er goed. Esther Groenewegen. Bye bye.